weg bent, dan is alles kwijt.
Als u ver weg lijkt, u bent goed, al grijpt u soms niet in. U bent hier, omarmt mij in mijn twijfel, ook wanneer stil blijft. Leer mij u te vinden in uw woord. Laat mij zien dat boven mijn begrijpen u dichtbij bent.
Goedemiddag gemeente, gasten, luisteraars thuis. Van harte welkom in deze dienst. Vanmiddag gaat voor ons voor dominee Hoek, u ook van harte welkom. Mijn naam is Arjan Visser. De kerkraad heeft verder geen bijzondere mededelingen voor u. En we willen deze dienst beginnen met het luisteren naar Wanneer ik u niet vind van Sela. Namens de kerkraad een gezegende dienst.
Thank you. bereiden wij ons in gebed voor op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar Psalm 86, het eerste en het zesde vers uit Weerklank. Psalm 86, vers 1 en 6. bidden we om de opening van het woord en om verlichting met de Heilige Geest. Heere grote en genadige God, liefdevolle Vader in uw Zoon Jezus Christus, u bent werkelijk onvoorstelbaar goed. U geeft ons deze dag om als gemeente samen te komen rondom uw woord. We hoeven niet 7 dagen per week door te gaan, maar u hebt zelf deze eerste dag van de week apart hebt gesteld als een dag waarop u ons ontmoeten wil, waarop u het woord tot ons richt. U bent de sprekende God. U laat ons niet in het ongewisse wie u bent en wat u met ons leven voor hebt. U bent het die met ons van doen wilt hebben. En dat spreekt geenszins vanzelfsprekend, want u bent God de Heilige en wij zijn mensen zondaren. En ondanks de enorme afstand die er is tussen u en ons, ziet u niet aan ons voorbij, maar toont u ons uw vriendelijk aangezicht in het evangelie. En wij bidden u, wilt u met uw Heilige Geest in ons midden zijn naar uw eigen belofte. Want u, Heer Jezus Christus, hebt het zelf gezegd, dat wij 2 of 3 samen zijn in uw naam, dat u daar met uw geest in het midden bent. En we zijn met veel meer dan 2 of 3. Wilt u hier zijn? Wilt u thuis zijn, waar de dienst wordt meebeleefd? En wij vragen u, laat het woord zo tot ons komen, dat we het persoonlijk door aangesproken weten. En u, die ons kent er op de bodem van ons bestaan, weet als geen ander wat we nodig hebben. Misschien een vermaning, een terechtwijzing, of is veel eer een bemoediging op zijn plek dat ons een hart onder de riem wordt gestoken. Heren, wij bidden u, leer ons uw lijden recht betrachten, dat we het rechte, het juiste bijbelse zicht op hebben, op wat er plaatsvond in Gethsemane en daaraan voorafgaande, dat u daar maar niet stond als martelaar, maar als middelaar, dat u onze plaats onder het oordeel wilde innemen om ons het oordeel te besparen. Heren, wij vragen u om een gezegende dienst. We danken u voor de vrijheid die wij genieten, dat wij hier samen zijn zonder dat iemand het ons probeert te verhinderen. En wij bidden voor al die tientallen miljoenen broeders en zusters die ons dat niet kunnen nazeggen, die lijden omwille van uw naam. Of die niet naar de kerk kunnen omdat hun kerkgebouw is verwoest door het oorlogsgeweld. Dat hebt u ons veel gelaten waarvoor we u mogen danken. En wij bidden u, open uw woord voor ons hart en het hart van ons allemaal voor uw woord. Verheerlijk uzelf in de verkondiging van wie u bent in Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Hoor ons om hem alleen, uit genade. Amen. U mag nu uw gave geven. De dienst van het offer is bestemd voor de kerk en het kerkverband. En we gaan zingen uit Psalm 38, een van de lijdenspsalmen, de versen 3, 4 en 22. En we zingen dat uit de Oude Berijming. Psalm 38, 3, 4 en 22. De schriftlezing van deze middag is uit het Johannesevangelie. En we beginnen te lezen bij het 28e vers van Johannes 18. En we lezen door tot en met het 6e vers van Johannes 19.
Johannes 18 vanaf vers 28. Ze brachten dan Jezus van Caiaphas naar het gerechtsgebouw en het was 's morgens vroeg. En zij gingen het gerechtsgebouw niet in, omdat zij niet bezoedeld zouden worden, maar het paasga konden eten. Pilatus dan ging naar buiten, naar hen toe, en zei: welke aanklacht brengt u tegen deze mens in? Ze antwoordden en zeiden tegen hem: als deze geen misdadiger was, zouden wij hem niet aan u overgeleverd hebben. Pilatus dan zei tegen hen: neemt u hem en oordeel hem volgens uw wet. De Joden dan zeiden tegen hem: het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Dat gebeurde opdat het woord vervuld zou worden dat Jezus gesproken had, toen hij aanduidde wat voor dood hij zou sterven. Pilatus dan ging het gerechtsgebouw weer in, riep Jezus en zei tegen hem: bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde hem: zegt u dit uit uzelf, of hebben anderen het u over mij gezegd? Pilatus antwoordde: ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt u gedaan? Jezus antwoordde: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus zei dan tegen hem: u bent dus toch een koning. Jezus antwoordde: u zegt dat ik een koning ben. Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen, om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Pilatus zei tegen hem: wat is waarheid? En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten, naar de Joden, en zei tegen hen: ik vind geen schuld in hem. Maar u hebt de gewoonte dat ik op het paasga iemand voor u loslaat. Wilt u dan dat ik de koning van de Joden voor u loslaat? Zij dan schreeuwden allemaal opnieuw: niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een misdadiger. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de soldaten vlochten een kroon van doornen en zetten die op zijn hoofd. En zij deden hem een purperen bovenkleed om. En zeiden: gegroet, koning van de Joden. En zij gaven hem slagen in het gezicht. Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hen: zie, ik breng hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen: zie, de mens. Toen dan de overpriesters en de dienaars hem zagen, schreeuwden zij: kruisigt hem, kruisigt hem. Pilatus zei tegen hen: neemt u hem en kruisigt hem, want ik vind in hem geen schuld.
De tekst voor de verkondiging is het 4e en 5e vers van Johannes 19. En ik lees die woorden u nog een keer. Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hen: zie, ik breng hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en een purper bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen: zie, de mens. Als antwoord op de verkondiging zingen we uit Weerklank lied 147, alle drie de verzen. Lied 147, 1 tot en met 3. Als antwoord op de verkondiging. Gemeente des Heren, sommige boeken, films of documentaires kunnen zo'n indruk op je maken dat je ze nooit meer vergeet. De beelden die het boek opriep of die je werkelijk voor je zag, blijven je bij en komen soms ineens weer terug. Ik had dat zelf bij het voorbereiden van de preek over dit Bijbelgedeelte. Je probeert je enigszins in de situatie daar en toen te verplaatsen, je in te denken wat dit voor Jezus geweest moet zijn. En plotseling zag ik beelden voor me van een film die ik zo'n 45 jaar geleden gezien heb. Een film gemaakt in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's over wat men met mensen, Joden met name, in de concentratiekampen deed. Hoe men op een satanische wijze hen mishandelde, vertrapte, vernederde, hen hun menselijke waardigheid ontnam. Ik zag die film in Dachau, een voormalig concentratiekamp in Zuid-Duitsland. Ik vond het aangrijpend, letterlijk misselijkmakend. Ik was er stuk van dat mensen een ander dit kunnen aandoen. Heb je dan geen gevoel, geen enkel besef van wat een mens, een medemens is? Van wat menselijke waardigheid inhoudt? Die vragen dringen zich ook op als je ziet hoe ze hier met Jezus doen. Wij zijn wellicht zo met het evangelie vertrouwd dat het ons nauwelijks meer opvalt. Maar heel het gebeuren zoals Johannes dat hier beschrijft is toch ronduit ontluisterend. Dat zoiets kan. Dat is minstens zo verbazingwekkend dat Jezus dit accepteert. Aan zich gebeuren laat. Dat God dit toelaat. Of staat hij hier buiten? We vallen met ons tekstgedeelte midden in een uiterst gênante vertoning. Een pijnlijke situatie. Pilatus zit met de handen in het haar. Ziet niet hoe hij de zaak Jezus van Nazareth op een bevredigende manier kan oplossen. Dat deze man onschuldig is, staat voor hem vast. Maar evenzeer dat hij het naar de Joodse leiders toe niet kan maken om Jezus zomaar vrij te laten. Nu was het sinds jaren dag de gewoonte dat ter gelegenheid van het Pascha een gevangene vrijgelaten werd als symbool van Israëls bevrijding uit Egypte. Het lijkt de stadhouder een handige zet om deze Jezus op tweetal te zetten met de misdadiger Barabbas. En hij is overtuigd dat het volk dan toch uiteindelijk voor Jezus zal kiezen. Op zich is dit natuurlijk een heel vreemde gang van zaken. Alleen een schuldige, een veroordeelde kun je gratie, amnestie verlenen. En Pilatus heeft net verklaard met het oog op Jezus, ik zie geen schuld in hem. Maar om de goede zaak, dat is zijn eigen belang, te dienen, legt hij het volk deze keus voor. En tot zijn verbazing geven ze de voorkeur aan Barabbas. Wat nu? Hoe verder? Pilatus wil in ieder geval geen oproer onder het volk. Daarmee zou zijn eigen positie in gevaar komen. Zouden ze in Rome kunnen gaan denken dat hij het hier in Judea niet aan kan en voor hem mogelijk een ander zoeken. Wanneer zijn opzet om deze man vrij te laten mislukt, moet Jezus het maar ontgelden. Want de Joodse leiders vormen een grotere bedreiging voor hen dan Jezus. Daarom zal hij tenslotte al tegenspartelend toch hun zin doen. Maar zover is het hier nog niet. Hij zal met de bedoeling mede bij de menigte op te wekken Jezus laten geeselen. Gemeente, je merkt bij Pilatus een soort pendelbeweging. Hij gaat van de overpriesters, van het volk naar Jezus, van Jezus weer naar de overpriesters. En dat gaat maar door, van binnen naar buiten, van buiten naar binnen, enzovoorts. Deze man wordt heen en weer geslingerd, van wat moet ik? Uiteindelijk gaat het om de keuze of hij zichzelf ervoor over heeft. Feitelijk is dat de vraag waar we allemaal voor staan. We zijn, neem ik aan, geen van allen echt tegen Jezus, anders zaten we hier niet. Maar om nu alles, je ego, je eigen ik, al je belangen over te hebben voor hem, Dat geeselen was een barbaars gebeuren. Je werd met ontbloot bovenlijf vastgebonden aan een paal en afgetuigd met leren riempjes met aan de uiteinden stukjes ijzer. Zo werd je rug letterlijk opengereten. Meer dan eens bezweken mensen onder deze zware mishandeling. Normaliter was dit geeselen op maat tot de kruisiging. Pilatus laat het met Jezus doen om hem het kruis te besparen. Ondertussen struikelt hier een beroemde Romeinse rechter op de straten van Jeruzalem. Iemand opofferen ten gunste van jouw positie. De soldaten doen trouwens meer dan hen is opgedragen. Ze gaan Jezus vernederen, hem uitdossen als koning, een spel met hem spelen. Mogelijk hebben ze iets opgevangen van de beschuldiging aan zijn adres. Hij zou erop uit zijn geweest om zichzelf koning te maken, koning van de Joden. Nu, dat zullen zij hem dan eens maken. Bij een koning hoort een kroon, die kan hij krijgen. Ze vlechten een aantal doorntakken in elkaar tot een krans en drukken die op zijn hoofd. Als een persiflage op de lauwe krans van Caesar. En een oude rode soldatenmantel kan dienst doen als koninklijk kleed. En dan, zo vertellen de andere evangelisten, krijgt hij ook nog een rietstok in de hand geduwd. Dat is zijn scepter, zijn heersersstaf. Het spel met zijn koninklijke hoogheid kan beginnen. Ze lopen op hem toe, brengen hem de militaire groet, zeggen in plaats van Ave Caesar Imperator, Ave Rex Judiorum, gegroet koning van de Joden. En voordat ze afmarcheren, geven ze hem nog een klap in het gezicht. En daarbij spuwen ze hem in zijn gezicht, zodat hun speeksel van Jezus gelaat druipt. Walgelijk. Wat een vernedering. Een mensonterende vertoning. En een lol dat ze hebben. Jezus kan nauwelijks nog op zijn benen staan en incasseert de ene dreun naar de andere. Hij is beroofd van zijn menselijke waardigheid. Ook nadien is het met talloze zo gegaan. Met Oekraïense krijgsgevangenen bijvoorbeeld. Pilatus brengt deze kapotte man in volle ornaat, in het ornaat van de miskende, mislukte koning naar buiten en zegt, zie de mens. Hij bedoelt, hier is hij dan. Dit is hem nu. Zegt nou zelf, zou dit een koning zijn? Niemand hoeft toch iets van hem te duchten, deze arme stakker, dit zielige, bespottelijke figuur? Gebruik toch je hersens, kom tot bezinning. Beter nog, laat je gevoelens spreken. Nu is het, dacht ik, toch wel een keer welletjes geweest. Heeft hij wel genoeg te doorstaan gehad? Zo probeert Pilatus medelijden op te wekken. Maar zonder resultaat. Wild als een roofdier bij het zien van bloed schreeuwen de overpriesters en de dienaars. Kruisig hem, kruisig hem. Nu zie Jezus zo voor zich zien, is hun afkeer van hem alleen maar des te groter. Pilatus' opzet is mislukt. Deze man had met Jezus te doen, maar hij heeft, zoals gezegd, zichzelf toch liever dan hem. Dat kan nog. U, jij, luistert aandachtig naar het evangelie. Van Jezus lijden en sterven pinkt misschien een traan weg bij het luisteren naar de Matthäus Passion. U bent er niet onbewogen onder, het doet je echt wel wat. Maar om nu die ene stap te zetten, je bekeren, u met alles uit handen geven, gewonnen geven aan hem. Voor hem door de knieën en op de knieën gaan. Wanneer je dat niet wilt, daar niet voor wilt kiezen, dan doe je uiteindelijk als Pilatus, dan moet Jezus wijken. Dan moet hij weg, weg uit onze gedachten, uit onze beslissingen. Want u beseft als hij koning is, is hij daadwerkelijk over alles. Maar hem niet als koning te erkennen, betekent ook hem niet als zaligmaker te hebben. Wat zou dat zonde zijn? Dat is de zonde bij uitstek. Pilatus spant zich voor Jezus in, maar één ding doet de stadhouder niet. Hij doet geen uitspraak, al eist het recht vrijspraak. En dat terwijl hij zegt, zie ik breng hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. Geen schuld. En daarom niet strafwaardig. En dat herhaalt de stadhouder nog 2 keer. Publiekelijk wordt Jezus als de onschuldige aangewezen. Dat moet. Opdat duidelijk is dat hij niet sterft voor zijn zonde, want die had hij niet. Maar voor onze zonde. Hij is het volkomen paaslam. Het volmaakte offerlam. Zonder enig gebrek. Niets valt er op hem aan te merken. Zo is hij geschikt om onze plaats in te nemen, om in onze plaats het oordeel, het voor ons bestemde oordeel te dragen. Geen schuld in hem. Wel schuld op hem. Alle schuld. De zonde van de hele wereld. Omdat niemand zou kunnen zeggen, voor mij is er geen verzoening geschied. God is met zijn land tevreden. En wij... Wanneer u zelf niet van uw schuld kunt afhelpen, jij op geen enkele manier het met God goed weet te maken, dan weet je toch bij wie u zijn moet, terecht kunt, bij wie je moet wezen. En als jij niet gaat, dan is daar hoe dan ook ingekleed geen enkel excuus voor. Vers 4 begint met Pilatus dan. En vers 5, Jezus dan. Het een hangt met het ander samen. Maar op het tweede, op Jezus valt de nadruk. Het gaat om hem. Hij wordt niet naar buiten geduwd, gesleurd, maar komt gewillig. Ik zou bijna zeggen, hij presenteert zich. Hier ben ik. De mens. Zie de mens. Pilatus bedoelt hier niet meer mee dan kijk eens naar de erbarmelijke man, wat een hoopje ellende. Maar daarmee is de betekenis van zijn woorden niet uitgeput. Zoals zo vaak in het Johannesevangelie is ook hier sprake van een dubbele bodem. Pilatus bedoelt er het zijne mee. Maar deze woorden hebben een veel diepere betekenis dan hij er ooit ingelegd kan hebben. Dat komt meer voor. Caiaphas, de hoge priester, sprak ook ooit, zonder het door te hebben, zo'n diep woord uit. Het is beter, zei hij, dat één mens sterft dan dat het hele volk verloren gaat. Hij wist niet wat hij zei, maar het was wel een woord van evangelie. Zo spreekt God hier door middel van Pilatus. Zie de mens. In deze vreemd uitgedoste man op het bordes van het gerechtsgebouw zien we nu de mens ten voeten uit. Zien we wat er van ons geworden is. Wij hebben vanuit onszelf verbeelding genoeg. Denken heel wat te zijn en te kunnen. Maar in wezen zijn wij niet meer dan een spotkoning. Begrijpt u dat? En jij? Deze vrijdag, het is immers in onze tekst de morgen van Goede Vrijdag. De 6e dag van de week herinnert aan een andere 6e dag. De dag waarop God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. God geeft in de schepping van de mens een beeld van zichzelf. De mens. Als enige schepsel in staat om te denken, te spreken, te antwoorden, de mens lijkt sprekend op God, mag namens hem heersen op aarde, vertegenwoordigt hem. Hij is, net als de rest van de schepping, zeer goed. Evenals God dat is. Maar op Genesis 1 en 2 volgt Genesis 3. Het verhaal hoe door de zonde alles anders werd. Wij zijn van God vervreemd geraakt. We staan vanuit onszelf zijn stem niet meer. Alles is in zijn tegenbeeld omgekeerd. Wij zijn falende koningen. Het is door ons in de wereld een puinhoop geworden. Daar hoef ik u toch geen voorbeeld van te geven. Dat zien we elke dag om ons heen. In het groot, in de gebeurtenissen op het wereldtoneel, in het klein, in de levens van mensen, in hun misère. En er is van ons uitgezien geen enkele verbetering te verwachten. Het wordt, wanneer het aan u en mij ligt, nooit meer wat met de wereld, met de mensheid. De mens, een spotkoning. En in hoe Jezus er hieruit ziet, wordt dat nog eens extra onderstreept. Zo heeft God de mens ons in ieder geval niet bedoeld. Met een doornenkroon op. Doornen horen immers niet bij de schepping. Ze zijn van na de zondeval, teken van Gods vloek, herinnering aan de zonde. Die herinnering is er ook op de grote verzoendag. Op die dag werd in Israël door de hoge priester onder andere een bok, waarop symbolisch de zonden van het volk waren overgedragen, de woestijn, de dood ingestuurd. Weet u hoe? Omhangen met een doornenkrans. Deze Goede Vrijdag, de grootste van alle grote verzoendagen, staat Jezus op het punt om als de zondebok de dood, onze dood, in te gaan. Ja, onze dood. Want u, jij en ik zijn bij datgene wat hier gebeurt ten volle betrokken. Wat Jezus op zijn hoofd heeft te dragen krijgt, komt uit onze hand, uit mijn hand. Ik heb dag in dag uit die kroon in elkaar gedraaid. En u ook, en jij. Wanneer wij vanmiddag zo oog in oog staan met deze toegetakelde mens, dan worden we geconfronteerd met onszelf. Met wat wij op ons geweten hebben. En we belijden, het zijn mijn zonden die hem bonden. Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Dat maakt het lijdensevangelie heel persoonlijk. Naast een kroon draagt Jezus ook een rood scharlaken kleed. Rood is de kleur van de zonde. Een voorbeeld, in Jesaja 1 zegt de Heer, al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw, al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Zie de mens. Met die doornenkroon op en gehuld in het purperen kleed draagt Jezus ons beeld. Zo zijn we. Of we daar nu aan willen of niet, het prettig vinden om te horen of niet, het is de werkelijkheid. Helaas, loop er alsjeblieft niet voor weg. Dat lost niets op, maakt het alleen maar erger. Ons leven is getekend door de zonde. En die zonde draagt Hij. Daarmee heeft dit zie de mens niet alleen iets beschuldigends, maar tegelijk ook iets bevrijdends. Dit is niet alleen een aanklacht aan ons adres, maar ook een aansporing om deze man, op deze man van smarte te zien. En op hem zien. Dat is hem je zonde die je niet tellen en tillen kan meegeven, zodat hij ze kan wegdragen tot op het kruis, tot in het graf toe. Daar is die voor, daar kwam die voor. Daarvoor staat hij hier, vernederd, gemarteld, met de dood voor ogen, op het bordes. Zie de mens. Is ook zie de ware mens. De mens zoals God hem in het begin voor ogen had, geschapen heeft. Dat we zeggen trouw, gehoorzaam, rechtvaardig, volkomen bereid om de wil van God te doen. Zo is Jezus. Hij is, zoals die hier staat, gehavend en gebroken, niet alleen ons evenbeeld, maar ook ons tegenbeeld. Dit is God die mens werd, die om onze zonde de hemel verliet, die ons kwaad op zich nam, voor zijn rekening nam en voor boete erom gegeeseld, gemarteld, gekruisigd werd. Jezus, de ware, de enige ware mens, die precies het tegenovergestelde is van wat wij zijn. Hij heeft het leven, de heerlijkheid verdiend, maar krijgt smaad, hoon, oordeel en ondergang. Daar kiest hij voor. Uit liefde tot zijn vader. En uit liefde tot ons. Ik voor u. In jouw plaats. Omdat jij anders de eeuwige dood moet sterven. Kunt u het begrijpen? Dit is alleen maar te aanbidden. We worden, zo zeiden we, hier met onszelf geconfronteerd. Maar dat Godzijdank niet alleen, want wat zou dat triest en troosteloos zijn. Wij worden geconfronteerd met Jezus, die, zoals Paulus ergens zegt, het beeld is van de onzichtbare God. Hier staat God. Het was God niet te min om zo te worden. Ons gelijk. Om al onze schande en schuld op zich te nemen. Wie God zoekt, vindt hem alleen in deze man. Op wie Pilatus wijst met de woorden, zie de mens. Dit is voor ons verstand een dwaasheid. En juist in deze dwaasheid komt Gods wijsheid openbaar. Zijn wijsheid en zijn liefde. Zo grenzeloos lief heeft God zijn wereld. Heeft hij Dordrecht, ons, dat hij zo ver ging. Dat hij er het kind van zijn hart voor opofferde. Zo werd die vreemde ruil mogelijk. Hij, mijn vloek, mijn doornenkroon. Opdat ik als een parel aan zijn middelaarskroon zou worden gehecht. De zegen voor mij zou wezen, de eerkroon bewacht. Hij heeft zich de purperen mantel om laten hangen. Zich mijn zonden aangetrokken. Om mij te kunnen bekleden met de mantel van de gerechtigheid. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Die zegende klederen van het heil, Gods genade en vergeving, Christus gerechtigheid en heiligheid, zijn er voor een ieder. Het is ook voor u. Voor jou. En omdat ze met geen goud te betalen zijn, je het niet verdienen kunt, zijn ze gratis. We kunnen ze zomaar krijgen. Wie zijn lege door de zonde bezoedelde handen ophoudt, ontvangt ze. Om niet. De door ons nooit op te brengen prijs hiervoor is betaald, toen op Golgotha Jezus uitriep, het is volbracht. In de taal van het Nieuwe Testament, het Grieks, is dit zesde kruiswoord slechts één woord. Een woord dat voldaan betekent. Dat houdt ook in, het is genoeg. Het in het geloof zien op deze mens, die zo meteen weggeleid wordt buiten de stad om er in onze plaats te sterven, is genoeg. Gemeente, hoe hier in Jeruzalem en straks op Golgotha met Jezus wordt gedaan, is vreselijk. Laag, mens en God onterend. Laten wij nooit aan wennen, het gewoon gaan vinden. Maar welke rol speelt God hier nu in? Aan het begin van de preek klonk al de vraag dat God dit toelaat. Of staat hij hier soms buiten? En om er nog een vraag aan toe te voegen, vragen die bij het overdenken van zijn Bijbelgedeelte wellicht ook op u, op jou afkomen. Staat God hier nu achter? Achter wat hier gebeurt? Wat Gods bedoeling hiermee is, verwoordt Paulus kort en krachtig in 2 Korinthe 5. Wat hem die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Gods doel is verzoening. Hij heeft ons met zich verzoend. Door zijn zoon, door het offer van zijn zoon. Door hem alle zonden van ons mensen aan te rekenen. Het gebeuren op Gabbata, in Gethsemane, op Golgotha is niet iets waar hij buiten staat. Hij staat erboven. Maar of hij er ook achter staat, achter wat ze zijn geliefde zoon aandoen. Gemeente, je stokt mijn denken, haperen mijn woorden. We staan hier op zulke heilige grond, ik durf niet te zeggen, God staat hier achter. Hij, en dat is niet alleen hier het geval, maar het geldt altijd, ook nu, in Oekraïne, in Nigeria, Soedan, op Haiti. Hij, overal waar zijn mensen zijn, en de meest vreselijke dingen ondergaan, haat Gods de rechtsverkrachting, de marteling, de gruwelijkheden, en stelt de daders voor de volle 100% verantwoordelijk. En tegelijk zeg ik, al staat God niet achter Pilatus, achter de soldaten, de overpriesters, en neemt dit alles wel op in zijn heilsplan, wendt dit kwaad aan ten goede, tot verzoening van de zonde. Verder kunnen we, mogen mijn zinsjes niet gaan. Bepaalde dingen zijn onzegbaar. God is zo groot. Hij gaat ons denken ver te boven. Wanneer Paulus in zijn eerste brief aan de Korintiërs schrijft over de verzoening, over het mysterie van de verzoening, over het bijzondere van de weg die God ging, zegt hij, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Dat klinkt als een lofprijzing. En dat is het ook. Daar loopt ons zien van en op deze mens dan ook op uit. Daar gaf God hem om. Opdat we hem zouden prijzen. Ons in dit lam dat onze zonde op zich nam, zouden verheugen. Nu helaas nog ten dele, straks volkomen. Samen met allen die zijn verschijning lief kregen. Verdriet over je zonde. Over wie je bent en hier blijft. En vreugd in je heiland. Strijden meer dan eens om de voorrang. Dat is bij jou toch ook zo. Maar de vreugde zal het uiteindelijk winnen. Wij leven onze koning tegemoet. En onderweg naar hem zing ik van hem. Al is het ook meer dan eens met een gebroken stem. Ik zing van verzoening en verlossing. Die er is door deze mens. Die God is. Mijn God. Dit zing ik. Ja, ik kostte hem al die slagen. Die smarten en die hoon, ik doe dat kleed en dragen. Dat riet, die doornenkroon. Ik sloeg hem al die wonden, voor mij moet hij daar staan. Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. O Jezus, man van smarten, gij aller vaderen wens. Herinner aller harten het aandoenlijk ziede mens. Laat mij toch nooit vergeten, die kroon, dat kleed, dat riet, dit troostte mijn geweten. Het is al voor mij geschied. Glorie aan het Lam. Amen. Laat ons danken en bidden. Heere, grote liefdevolle God, we danken u voor het evangelie. Het is zoals het heet te zijn, een blijde boodschap, een vreugdetijding, goed nieuws. Voor ons niets te volgen, te doorgronden, alleen maar te aanbidden. Dat u, God, het kwaad waaraan u part nog deel hebt, voor uw rekening wilde nemen, ons kwaad. Opdat er vergeving zou zijn voor al onze zonden. En niemand om zijn zonde verloren zou hoeven te gaan. Maar dat er genade is, vergeving, eeuwig leven. We danken u dat u onze plaats wilde innemen. En wij bidden u, geef dat het in ons hart klinkt, duizendmaal, o Heer. Zij u daarvoor danken, Heer. Leer ons uw lijden recht te betrachten. Heere, wij verwonderen ons over het evangelie. Heere, wij bidden u, geef dat het ons verlangen is om te gaan de weg achter u aan, Heere Jezus Christus. Dat we het apostel Johannes na zeggen, we hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. Lief had tot in de dood toe. Heere, wij bidden, wilt u uw woord dat we vandaag van u meekregen met ons doen meegaan de week in. Wij bidden u voor uw gemeente hier. Voor uw dienstknecht u aan deze gemeente hebt verbonden. Wilt u hem zegenen met zijn gezin en tot een zegen stellen, samen met de broeders van de kerkraad en met alle die je bezig mogen zijn in dit deel van uw wijngaard. Breidt uw koninkrijk uit. Dat er al meer zijn die de Heer Jezus Christus hartelijk lief hebben. Heer, wij bidden u voor uw wereld. Een wereld die bloedt uit duizend wonden. Waar er zoveel dingen gebeuren die ons verbijsteren. Waar we geen woorden aan weten te geven. En wij bidden u om uw ontferming. Over de mensen in Oekraïne. De mensen op Haiti. De mensen in Soedan. In Nigeria. In Gaza. Waar verreweg het merendeel van de mensen niets moet hebben van Hamas, maar zucht onder de tirannie van deze terreurbeweging. Geef vrede, Heer. Geef vrede, de wereld is in nood. Ontfermt u zich ook over uw volk Israël, over hen die in spanning verkeren, al maandenlang over het lot van de gijzelaars. Laten de mensen vrij mogen komen. Heere, wij vragen u, wilt u bij ons zijn? En in de stilte brengen wij de dingen bij u, die een ander niet voor ons verwoorden kan. En we bidden het gebed dat u, Heer Jezus Christus, ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijn, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen uit Psalm 40, het zevende vers, zoals het staat in Weerklank. Psalm 40, vers 7. We beleiden met elkaar met de kerk der eeuwen ons geloof. En nadat we ons geloof hebben beleden, zingen we gezang 149 vers 1 uit Weerklank. 149 vers 1 uit Weerklank, nadat we met elkaar ons geloof hebben beleden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, ten derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zou om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De opstanding van de doden. En eeuwig leven. Amen. Gaat er alle heen in vrede. Draag met u mee de zegen van de Heere. En wees tot een zegen voor al degenen die Hij op u wegbrengt. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.